Laten we nu stil worden voor het aangezicht van de God van ons leven. Geprezen zijt gij, Heer onze God, die we Abba, Vader, mogen noemen door onze Heer Jezus Christus. We richten ons vanmorgen op u, onze hulp en verwachting is van u, want u bent onze schepper, de schepper van hemel en aarde. En u bent ook degene die vasthoudt, trouw is tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen opnieuw weer groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door ons Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Nettie heeft mij al een paar weken eerder gevraagd van dominee, zou het mogelijk zijn om ELB 218 te laten zingen in deze dienst, in verband ook met morgen met de bruiloft van Nathan en Loren. Ik zei natuurlijk kan, het is een mooi lied, samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan en dat doen we nu, 218, alle coupletten. Luisteren naar de leefregel voor ons leven. We doen dat vanuit het Oude Testament. We mogen dat altijd zien in het licht van de Heer Jezus. Spreek tot de gemeenschap van de Israëlieten en zeg tot hen: heilig moet u zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn moeder en zijn vader. En mijn rustdagen, mijn sabbaten in acht nemen. Ik ben de Heere, uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten beelden maken. ik ben de Heere uw God. Wanneer u nu de oost van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heere uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen. Maar u moet voor uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voorttrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasten praten rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. En die naaste lief hebben als onszelf, dat komt in het dagelijks leven naar voren. Maar dat doe je vanuit de liefde tot God. Waarom zou je dit doen? En waarom? Omdat je de Heer Jezus hebt leren kennen. En dat de Heer Jezus je de weg wijst. De weg van Gods woord. En dat je dat van binnenuit gaat doen. Ik wil ons verootmoedigen door het zingen van het volgende lied. 302. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. 302 van de ELB. Alle vier de coupletten. Samen bidden en de Heere zoeken in ons gebed en vragen of Hij ook vanmorgen met zijn geest ons wil leiden als we luisteren naar Gods heilig woord. Als inleiding op de schriftlezing straks na het gebed zingen een lied, staat er niet op, maar het is fijn om dat wel te zingen, want dat heeft alles met de schriftlezing zelf te maken. Dat is lied 226, ELB 226, dus als u die ook wil opzoeken voordat we gaan bidden, dan bent u helemaal weer bij. 226. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart, verander mij. En vooral als het gaat over de arendsvleugels, want dat zal vanmorgen het onderwerp zijn over de arend en vanuit Deuteronomium. Dus dat past prachtig mooi bij dat gelezen gedeelte wat we daarna gaan lezen. Laten we samen gaan bidden. Dank u wel, Hemelse Vader, dat we in de naam van Jezus, onze Heer en Heiland, vanmorgen samen mogen komen en samen mogen zijn. En dat u ons een open deur geeft, een open hart. Heere, dat u als het ware op de deur van de hemel hebt neergeschreven, welkom, shalom. En dat die deur geopend is voor een ieder die de toevlucht wil nemen tot de Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, Heiland der wereld, dat u voor ons de deur bent, de deur der schapen, dat u de goede herder bent, dat u ons de weg, de waarheid en het leven bent en dat u voor ons alles bent. En juist ook doordat wij in u mogen geloven, op u mogen vertrouwen, ontdekken we, Heer, dat u het voor ons volbracht hebt, dat u in onze plaats werkelijk ook de ware nieuwe mens bent. En dat u ons ook meeneemt in dat nieuwe leven. En dat doet u onverdiend. Heren, want als we naar ons leven kijken en we kijken naar ons, hoe we reageren, onze reacties, onze gedachten, onze woorden, het zijn zo vaak onheilige gedachten, onheilige woorden, vol met zonde en verkeerde dingen. Je schrikt soms van jezelf, maar dat wil je niet. Je wil het goede, maar je ontdekt dat je het verkeerde denkt en soms ook doet. En soms denk je van, hoe is dat nou mogelijk? En dat lukt je niet om uit jezelf daar als het ware overwinning over te krijgen. Heren, dat kunnen we niet, maar u hebt het wel voor ons volbracht. U hebt het gedaan. En als we bij u dan mogen schuilen als de rots, als degene die het voor ons alles heeft volbracht, dan vinden we genade, waarheid, vergeving en nieuw leven. En zo mogen we tot u de toevlucht nemen vanmorgen. Wat heerlijk is dat, dat wij zo een plek vinden op de eerste dag van de week, de dag van de opstanding, dat u naar ons toe wil komen met uw Heilige Geest en met uw woord. En dat u tot ons komt in het gewaad van uw woord en in het gewaad van uw geest. Heren, dan bent u bij ons. Dan wilt u ons leven bemoedigen, sterken, de weg wijzen. Ons uit de kuil van depressie optrekken. En dat u ons juist ook niet loslaat, maar bij de hand neemt en ons de weg wijst tot het eeuwige leven. Want we zijn gekocht en betaald. Heren, want dat hebben we gevierd met Goede Vrijdag en met Pasen, dat u het alles hebt volbracht en dat we zo kostbaar in uw ogen zijn, een hoge schat, dat u dat zelf voor ons hebt overgehad. Dank u wel voor dat verzoenend lijden en sterven. En Heer, daar willen we maar op pleiten. We willen de toevlucht nemen tot dat offer van u. En zeg, Heer, vergeef alle zonden, verkeerde dingen in ons leven, in ons hart. Wilt u ons daarvan ook reinigen, zodat we heilig zijn voor uw aangezicht? We horen niet meer bij de zonde, we behoren niet meer bij de wereld. We horen bij u. U hebt ons gekocht en betaald. Wij zijn uw eigendom. En zo mogen we dat belijden en beleven. En wilt u ons zomaar het kompas van ons leven geven, zodat we de goede richting opgaan en dat we weten, Heere God, u geeft ons de goede richting en help ons om die goede richting te zien, maar ook te houden. Wil ons daarin ook leiden en de weg wijzen door uw woord en door uw geest. En help ons als we nadenken over uw woord, dat we het begrijpen, dat kinderen, volwassenen, ouderen, jongeren, dat we er allemaal in mee zullen komen, ook als we deze dienst nog later zullen meebeleven, beluisteren via de internet of andere kanalen. Heer, wilt u zo uw zegen verlenen aan deze dienst. Zegen verlenen, niet omdat we het verdiend hebben, maar dat, omdat u goed bent, omdat u waarachtig bent, omdat u groot bent. Laat uw naam verheerlijkt worden, ook deze dag. dit moment, dit uur. En dat bidden we niet alleen voor onszelf, maar overal waar uw gemeente bij elkaar komt, spreek tot die mensen die daar samengekomen zijn. En geef ook bemoediging en kracht. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Geef ook dat de boze geen voet zal hebben. Heere, bewaar ons tegen die aanvallen van de boze. Bescherm ons in ons onvermogen. En laat het ons leven zijn tot uw eer. Uit genade alleen. Amen. 226. We lezen vanmorgen uit het Oude Testament, uit het boek Deuteronomium, de tweede wet, wat betekent dat? En dat is hoofdstuk 32, Deuteronomium 32, de versen 1 tot en met 12. En we beginnen dan bij vers 30 van het vorige hoofdstuk. Daarna zingen we van de ELB 170, Groot is uw trouw, o Heer. Toen sprak Mozes ten aanhoren van heel de gemeente van Israël de woorden van dit lied, totdat ze voltooid waren. Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken. Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. Laat mijn leer neerdruppelen als de regen. Laat mijn woorden stromen als de dauw. Als een zachte regen op het groen en als regendruppels op het gewas. Want ik zal de naam van de Heere uitroepen. Geef grootheid aan onze God. Hij is de rots, wiens werk volmaakt is. Want al zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is hij. Zij hebben verderfelijk tegen hem gehandeld. Het zijn zijn kinderen niet een schandvlek. Het is een slinks en verdorven generatie. Doet u dit, de Heere, aan, dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u verworven heeft, die u gemaakt heeft en uw stand heeft doen houden? Denk aan de dagen van vroeger tijd. Let op de jaren van generatie op generatie. Vraag het uw vader, hij zal het u vertellen. Vraag het uw oudste, zij zullen het u zeggen. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld, overeenkomstig het aantal Israëlieten. Want het deel van de Heer is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste huilende wildernis. Hij omringde hem, hij onderwees hem, hij beschermde hem als zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft. Zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken. Zo heeft alleen de Heere hem geleid. En er was geen vreemde God bij hem. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te leven. Halleluja. ons Amelied op de verkondiging is gezang 14, vers 1, 2 en 5. De Heer is mijn herder. Er was een adelaar, vertelde ze iemand als een verhaal. Er was een adelaar die was gewond geraakt door een pijl van iemand die zo'n adelaar probeerde te doden. En daardoor kon hij tijdelijk niet vliegen. Hij moest op krachten komen. Dus dat betekent dat hij, als het ware, vast zat aan de grond. En daar ontmoette hij een duif. Een vredesduif. Een duif die, nou ja, genoeg had genomen met de situatie waarin hij was. Joh, zei hij tegen die adelaar, je hoeft helemaal niet te vliegen. Je hoeft helemaal niet de lucht in te gaan. Het is hier goed. Wil je situatie gewoon neem zoals de situatie is en maak er het beste van. Die adelaar dacht van dat doe ik maar niet, want ik ben niet geschapen om aan de grond te blijven. Maar dat trekt zo die wijde wereld en die hoge luchten. Broers en zusters. We hebben vaak iets van misschien wel van een adelaar, maar durven we ook onze vleugels uit te slaan? Durven we ook daar te gaan waar de Heer ons wil hebben? Hoe is dat nou met die adelaar? Want we hebben een stuk erover gelezen in het Oude Testament. En we zien, dat is zo mooi, dat de Heere God zich, althans wat hij doet, vergelijkt met een adelaar. Een arend of een adelaar is precies hetzelfde. En zo'n adelaar die heeft een nest met jongen. En ik weet niet of je wel eens een mooie natuurfilm gezien hebt, maar dan zie je vaak dat die adelaars hun nesten bouwen op een bepaalde rots, heel hoog op een klif. En zo'n jong is daar veilig tegen allerlei gevaren. Maar op een gegeven moment is het zo dat het jong moet gaan uitvliegen. En ik heb het zelf wel eens gezien. Het was toen een film over een zwarte adelaar. Ik dacht dat het richting Zuid-Afrika was. En wat deed die zwarte adelaar, of die zwarte arend, die zijn geduld raakte wat op, zou je kunnen zeggen. Want dat jong, dat moest het nest uit. En wat deed die adelaar? Die op een gegeven moment leek hij alsof hij boos was. En die kwam aanvliegen. En die stootte dat jong met zijn snavel zodanig dat hij over het nest heen duikelde naar beneden. Dus met andere woorden, die adelaar wekte haar jongen of zijn jongen op. En daar begint ook onze tekst mee. Als u de tekst erbij pakt, dan ziet u eigenlijk een aantal keren dat die adelaar iets doet. Het eerste is dat hij zijn nest opwekt. Hij prikkelt zijn jongen. Je kan niet altijd in dat nest blijven. En we kennen dat wel, hè? Als je een leuk gezinnetje hebt. En de kinderen die zijn nog thuis. Dan zorg je voor die kinderen. Maar op een gegeven moment willen ze gaan uitvliegen. Maar durven ze dat wel? En dan is het ook de vraag, ja, vindt vader en moeder dat wel goed? Want u weet wel, zeg maar, als alle kinderen het ouderlijk nest verlaten hebben, dan heeft met name moeders daar wel eens last van. Het lege nestsyndroom noemen ze dat ook wel eens. Vaders misschien ook wel, maar toch iets anders. Want je hebt zo voor die kinderen gezorgd. En naarmate ze groter worden, ja, moet je ze loslaten. Ze gaan de wereld weer in. En de wereld gaan ze in. Het is net als met die gelijkenis van de verloren zoon. U kent dat wel. Hè? Ja, u kunt het lezen in Lucas 15. Dan is het die jongen zelf die waar de wereld in wil trekken. Maar het is maar net hoe hij dat doet. Hè? Dat is waar het ook om gaat. Vandaar dat hij daarin ook verloren raakt. Maar die vader, die laat hem gaan. Hè? Die laat hem gaan. Die zegt niet van, moet je niet doen. enzovoort, enzovoort. Nee, hij verdeelt dus zijn bezit onder die twee zonen. Maar die ene zoon, die heeft niet een zetje van vader nodig, maar die gaat zijn eigen weg. En daarin gaat hij een verkeerde weg. Maar hoe het ook zit, je hebt het allemaal, dat gevoel wel van ze worden groter en redden ze het wel. Redden ze het wel. Zo kan je je voorstellen dat, ja, dat je dat, daar wel eens zorgen om maakt. Vooral als ze op eigen wieken gaan, eigen benen komen te staan. Doen ze het allemaal wel zoals je het hebt meegegeven? Redden ze het wel? Nou, enzovoort, enzovoort. Dat is de situatie. En dat is ook de situatie met betrekking tot Israël. Want Israël was, hoewel het niet mooi was, ze had toch een bepaald geborgenheid, hoewel ze was in Egypte. En later zal ze zeggen, als ze dus uit dat nest worden gestoten, als het ware, door de vader Arend, door de Heere God, die zegt van je mag daar niet blijven, want ik ga je uit dat land Egypte, uit het diensthuis leiden, dat ze eigenlijk een aantal keren murmureren, waren we maar in Egypte gebleven. Dus aan de andere kant kan het ook zo zijn, als je ergens vandaan komt, dat er een bepaald verlangen is van, ja, maar was het nog maar zo? Je hoort dat ook vaak van, ja, maar was het nog maar zoals het vroeger was? En daar kan je naar verlangen, kan je naar hunkeren. Zoiets van, ja, vroeger dit en dat, maar nu, hoe zit dat nu? Nou, broeders en zusters, het eerste is, want dat hele beeld van die arend met zijn jongen, dat gaat over de Heere God die zorg heeft voor zijn volk. Zorg heeft voor zijn volk zodanig, niet alleen in dat nest, maar ook buiten het nest. En dat hij dat volk ook bestemd heeft om in vrijheid te leven, maar niet een soort ongebondenheid, want hij wil hen leiden door de woestijn heen richting het beloofde land, om daar ook weer opnieuw er te kunnen zijn. Dus het eerste wat we ontdekken is dat de vader een relatie aan wil gaan met zijn jongen. Ja, een vader Arend. Nou, dat komt in heel dat beeld naar voren. Het is de relatie, je zou kunnen zeggen de liefdesrelatie, die God de Vader heeft met zijn volk. Allereerst Israël, want daar gaat het hier ook over. Maar ook, we mogen het doortrekken in de Messias, wil de Heer ook een liefdesrelatie met ons hebben. En die liefdesrelatie gaat niet altijd zo zoals je denkt dat het zou moeten gaan. En je moet wel eens dat nest uit en dat jong dat wil het niet. Dus je moet wel eens bepaalde dingen en durven we dat wel. Maar het is toch degene die alles overziet en ook ingrijpt als het verkeerd gaat. Ook dat zullen we zien. Dus het eerste wat we ontdekken, dat God de Vader met u, met mij, in de Heer Jezus, een relatie heeft gekocht en betaald met zijn dierbaar bloed. Dus je bent zo dierbaar voor hem, dat hij er alles voor over heeft gehad om je tot eigendom te maken. En dat geldt voor Israël, maar ook voor ons die erbij gevoegd zijn. Wat gebeurt er nou met zo'n arend die op eigen wieken gaat? He, er zijn wel allerlei voorstellingen van, maar het gaat niet om een piepklein arendje, maar het gaat om een jong dat bijna net zo groot is als de vader arend. Dat zijn flinke beesten en ze kunnen vliegen. Want die vader arend die werpt niet dat beeld het nest uit zodat ze niet kunnen vliegen, maar ze kunnen uitstekend vliegen. Het zijn acrobaten. Die arenden die zijn, als je dat ziet, geweldig. Hoe ze soms spelen in de lucht met takken en met iets anders, geweldig. En dat jong, dat heeft er alles van meegekregen. Je zou kunnen zeggen, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt, zegt een van de psalmen. Dus waartoe is een mens in Christus al niet in staat? Dus, maar broeders en zusters, wat ze niet kunnen, en dat is wel duidelijk, ze kunnen wel vliegen, maar ze kunnen nog niet voor zichzelf zorgen. De vader en moeder Arend moeten nog voor hen jagen. Ze moeten als het ware dat jong nog begeleiden. Zoals een arend zijn nest opwekt en dan staat er, boven zijn jongen zweeft. Dat is heel opvallend. Ze moeten wel op eigen wieken, Maar de vader arend zweeft boven die jongen. Die is in de buurt. En het is zo mooi, dat woord zweven, dat is hetzelfde woord wat gebruikt wordt in Genesis 1 vers 2. En daarin lezen we, en de geest van God zweefde over de wateren. Dat is precies hetzelfde woord. Als God scheppend bezig is, ordenend bezig is, begeleidend bezig is, dan zie je dat die term ervoor gebruikt wordt. De geest van God zweefde over de wateren. En hier is de arend die zweeft over zijn jongen. Je zou kunnen zeggen, dat is het beeld van God, van de Heilige Geest, die bezig is dat jong als het ware te vormen, te helpen, ervoor te zorgen. Want als je kijkt hoe God eigenlijk kijkt naar zijn volk, dan zie je dat heel duidelijk in vers 10 ook aangegeven. Want Israël, in eerste instantie gaat het daarover, vond hem in het woestijngebied, in een woeste huilende wildernis. Hij omringde hem, hij onderwees hem, hij beschermde hem als zijn oogappel. Dat is geweldig, een geweldig beeld van hoe God omgaat. Hij zoekt zijn volk. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen, ik heb u opgezocht. God zoekt ons op, God zoekt Israël op. In de wildernis, in de woestijn, dan denk je aan Farao, maar ook aan de weg na de uittocht uit Egypte, dat dat volk dwars door de woestijn heen gaat. Hij omringde hem, een wolk en een vuurkolom was er. He, dat is ook iets van, hij was over hen, hij zweefde over hen, hij was met hen bezig. Hij onderwees hem, dat deed hij bij de berg Horeb. Hij geeft je onderwijs. Dat is zo mooi, hè? Dus als je een kind wil voorbereiden op zijn toekomst, dan is onderwijs ook belangrijk. Wat voor onderwijs krijgt een kind? En niet alleen op de basisschool, op de middelbare school, dat hij zichzelf leert redden, maar ook wat voor onderwijs krijgt hij op het punt van het geloof, de godsdienst. En dat begint al thuis. Je leert een kind bidden, Heere zegen deze spijs om Jezus wil, amen. Je leert een kind uit de Bijbel lezen. Je leert een kind van, kijk eens, zo gaan wij als ouders met de Bijbel om. Hè? Die Bijbel die komt op tafel. Al die dingen heeft met het onderwijs te maken. Zo doet God dat. God onderwijst ons telkens maar weer. En Israël, en hij beschermde hem als zijn oogappel. Nou, hoe zuinig zijn wij op onze ogen? Ik weet niet, als je wel eens fietst en je hebt geen bril op, ik dan wel, dat scheelt weer. Dat is ook een bescherming voor de ogen, maar als dan een vliegje in je oog komt, nou, dan zal ik je garanderen dat je niet verder fietst. Dat je dus je oogappel beschermt en dat je eventjes probeert aan alle kanten dat vliegje uit je oog te krijgen. Want anders gaat het niet goed. Zo waardevol zijn wij voor God. Dat hij ons beschermt als zijn oogappel. Dan gaat het natuurlijk allereerst, dat mag je altijd, zo waardevol is Israël voor God. En wij mogen erin deelnemen. Nou, zo zou je kunnen zeggen, zweeft God. Hè, is, door zijn geest werkt hij eigenlijk in ons leven. En dat geeft ons ook bemoediging. Heere God, als wij onze kinderen moeten loslaten, dan laat u niet los. Want u bent als die arend die constant over dat kind zweeft. U werkt op hen in. En u bent met hen bezig. Ja, beseffen ze dat altijd? Nou, niet altijd. Denk maar aan die zoon die bij zijn vader weggaat. En wat doet hij? Hij gaat op een verkeerde manier met zijn geld en zijn goederen om. Hij denkt, nou ja, als ik niks meer over heb, dan kan ik altijd nog werken, hè? Dan kan ik nog altijd voor mezelf zorgen. Maar er kwam hongersnood en hij kon niet werken of er was verder niets. En hij kwam uiteindelijk bij de varkens terecht en begeerde zijn buik te vullen met de schillen, met het drap van de varkens. Maar hij kreeg het niet. En daarin zie je ook een stukje leiding van de Heere, ook als kinderen een eigen weg gaan. Dat ze dus niet krijgen wat ze misschien wel zouden willen. Als ik nou maar dat drap zou krijgen, dan ben ik nog wel kan ik me nog wel redden, maar ze krijgen het niet. En dat is de genade van God voor het leven van die zoon. Waarom? Omdat hij dan tot zichzelf komt en gaat nadenken van, oh ja, hoe was het ook alweer? Dus dat mag je allemaal meenemen in deze tekst, hè? Dat de arend die over zijn jongen zweeft. En dan krijg je dat hij zijn vleugels uitspreidt. Dat is ook weer zo'n mooi beeld, want als Rut gaat, weet u wel, dat hele beeld van Rut. Rut die komt op een gegeven moment bij Boas op het akker te werken. Rut die had niets, helemaal niets. Naomi ook niet, schoonmoeder. Maar Boas was de losser. En wat doet Rut nou? Rut die gaat als het ware vragen of Boas zijn vleugels over hem wil uitspreiden. Dat is hetzelfde woord. Het is hetzelfde woord ook wat Ezechiël gebruikt over de Heere die zijn vleugels uitspreidt over zijn volk. Over degene die hij wil beschermen. Dus dat heeft iets met relatie te maken, een vaste relatie, een verbintenis. En daar zit iets achter van zelfs huwen. Ik wil niet meer een vrijblijvende relatie hebben, maar je zou kunnen zeggen een verlossende relatie. En dat is eigenlijk wat de Heer natuurlijk doet naar Israël toe. Want waarom spreidt hij zijn vleugels uit? Nou, heel eenvoudig, omdat het verkeerd gaat in het leven van dat jong. Dat kan. En dat gaat bij ons allemaal verkeerd, want we zijn, je zou kunnen zeggen, allemaal uit dat nest, het paradijs gestoten. Je kan er niet blijven, maar dat was vanwege de zonde. En door de zonde redden we het niet, op de een of andere manier, omdat we God niet voor ons willen laten zorgen. We kunnen het zelf wel. En daardoor komen we in grote problemen. En wat doet nou die vader? In de Messias spreidt hij zijn vleugels over Israël en over ons uit. Dat wil zeggen, hij wil ons kopen en betalen. Hij gaat ons redden en bevrijden. Want die vleugels uitspreiden is niet alleen bescherming van boven. Maar, en dat is nou het hele mooie. Als dat jong het niet redt, dat Arendsjong het niet redt. En hij zou te pletter vallen vanwege het feit dat. Dan is dat beeld er, dan komt die arend, omdat hij zijn vleugels uitspreidt, duikt onder dat jong. Hij laat hem dus niet te pletter vallen. Hij duikt onder dat jong en dan staat er, hij pakt hem. Hij neemt hem op. En dat woord, dat heeft te maken met, voor hetzelfde woord wordt ook ergens anders voor huwen gebruikt. Dus hij laat die vader Arend, laat dat jong niet aan zijn lot over. Hij heeft een oogje in het zeil, hij zorgt voor hem. Maar als het erop aankomt, duikt die Arend onder dat jong. En waarom duikt hij onder dat jong? Omdat hij hem opvangt op zijn vlerken. Hij draagt hem. Dat is het vijfde. Hij draagt dat jong op zijn vlerken. En dat is zo mooi, hè? In de Heer Jezus Christus. Wat hebben we Goede Vrijdag en Pasen gevierd? Wat is anders de Goede Vrijdag en Pasen als de vlerken van de Vader Arend die onder ons bestaan komt? Als hij dat niet had gedaan, waren we voorgoed verloren gegaan. Hij duikt onder ons bestaan. En komt daar, hij gaat dieper, verzoent onze zonde en schuld. Want we hadden, als het aan ons had gelegen, dan hadden we God helemaal niet nodig gehad. Maar hij heeft ons wel nodig. Hij duikt onder ons bestaan, verzoent onze schuld, wordt onze losser, onze redder, onze verlosser en zaligmaker. En draagt ons dag aan dag. En dat is zo mooi. Want als je kijkt naar dat woord dragen, dan zou je niet zeggen, maar dan heeft dat te maken met, zoals God zich noemt daar in dat gedeelte, of door Mozes wordt genoemd, hij wordt de rots genoemd. De rots. Tot 6 keer toe wordt God de rots genoemd. En een rots, dat is iets waarop je kan bouwen. Een rots, daar kan je veiligheid bij vinden. Een rots is iets wat niet aan de ene kant vandaag zo is en de ander morgen weer zo. Ja? God is gisteren en heden en morgen dezelfde, tot in alle eeuwigheid. Dus God is de rots. En die rots draagt eigenlijk dat volk, draagt ons. En het is natuurlijk wel de vraag of je je wil laten dragen, of je je wil laten leiden, of je je wil overgeven in de handen van die God die zich, hoe is het mogelijk, als een beeld van de natuur laat hij ons zien hoe hij is in het leven van Israël en in ons leven. En dan staat er ook nog in vers 12, zo alleen heeft de Heere hem geleid. Zo heeft alleen de Heere hem geleid. En dat is heel wezenlijk. Alleen de Heere doet dat. Alleen, dat heeft iets exclusief. Het is Jezus en Jezus alleen. En dat is, maar dat is ook het punt van het volk Israël. En misschien ook wel heel veel mensen die christenen zich noemen. Dat ze als het ware niet die exclusiviteit aanvaarden. Natuurlijk geloof ik in Jezus. Maar, en dan komt er nog wat bij. Dat en dat en dat en dat. Daar stel ik ook mijn vertrouwen op. We zingen wel, stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Maar doen we dat ook? Zijn we ook degene die alleen op de Heer vertrouwen? Want alleen de Heer doet dit. Welke andere God, of je zou kunnen zeggen afgod, doet dit? Welke andere God zou de mensen zo lief gehad hebben dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft? Welke mens, dat is er maar één, dat is de Heere God die uit Egypte uitleidt en ook de weg wijst. En dat mensen daar moeite mee hebben, dat bewijst dat lied van Mozes wel. Trouwens, weet u, dit lied van Mozes wordt ook in Openbaring 15 genoemd. In de hemel zingen ze het lied van Mozes en het lied van het Lam. Twee liederen. En er zijn twee liederen bekend. Het lied in Exodus 15 bij de uittocht en dit lied. Maar dit lied heeft het over bepaalde dingen die je ook terugvindt in Openbaring. Dus vermoedelijk is het dit lied. En wat is nou zo bijzonder aan dat lied? Nou, dat vertelt wie God is, maar ook dat dat volk niet altijd op die rots, laten we zeggen, zich liet terugvallen. Want in vers 15 staat er, maar toen Jeshurun vet werd, trapte hij achteruit. U bent vet, u bent dik, u hebt uw vet gemetst. Toen verliet hij God die hem gemaakt had. Hij versmaadde de rots van zijn heil. Ze hebben hem tot naijver gebracht met vreemde goden, met gruwelijke daden hebben ze hem tot toorn verwekt. Dat is altijd maar een refrein, ook in het Oude Testament. Moet eens kijken wat God allemaal gedaan heeft aan van het volk, hen gebracht heeft naar het beloofde land. En toen het alles voor elkaar werd, toen, je zou kunnen zeggen, Yeshurun, daar zit iets, hij die gedragen heeft. Dus hij die op de rots, zijn vertrouwen had, toen hij vet werd. Met andere woorden, toen het hem allemaal voor de wind ging. En toen vergat hij zijn rots. Toen vergat hij dat aan wie hij te danken had dat het allemaal zo voor de wind ging. Toen vergat hij en ging andere goden achterna lopen. Vandaar dat hier staat, zo heeft alleen de Heere hem geleid. Alleen de Heere heeft hem opgezocht in de wildernis. Alleen de Heere heeft hem zijn woord gegeven. Alleen de Heere heeft alles volbracht. En hoe kan het nou mogelijk zijn dat je Israël, maar geldt dat ook niet voor heel veel mensen in onze tijd, dat je die God de rug toekeert, of dat je denkt dat je het op een andere manier moet gaan doen. Altijd het gevaar ook in ons eigen leven, hè? Dat we weer afwijken van degene die ons alles moet zijn. Vandaar dat we elke keer weer bepaald worden bij dat mooie beeld. Het is Jezus en Jezus alleen. Want die vleugels van de Vader ademt onder ons leven. Dat is Gods kruis en Gods opstanding. Dat is Jezus en Jezus alleen. Zo draagt de Heer ons leven dwars door alles heen. En geen vreemde God was bij hem. Dat is het laatste. Geen vreemde God was bij hem. Met andere woorden van, wie kan mij helpen? Wie kan je redden? Wie kan de weg wijzen? Toen die verloren zoon dat ontdekte, en dat is het werk van God, hij zei, wat ben ik nou aan het doen? Ik ga terug naar mijn vader. En een dagloner heeft daar beter als dat ik nu hier heb. En hij ging terug. En zo mogen we ontdekken, broeders en zusters, wie God is, maar ook wie wij zelf zijn. Maar altijd maar weer, ook als het moeilijk is in ons bestaan, als we moeite hebben om los te laten, als we moeite hebben om als het ware op eigen wieken te gaan door het leven heen, dan is er altijd die, je zou kunnen zeggen, die vader Arend. Hij wacht af, hè. Hij doet dat op het meest kritieke moment. Ontdek je, zijn eeuwige armen is onder ons. En hij pakt ons op. En hij draagt ons door het leven heen. Dat geeft ons vertrouwen. Niet alleen voor onszelf. Maar ook een geweldig vertrouwen voor onze kinderen. Heren, u hebt hen gekocht en betaald. En ongelijken ze op die verloren zoon. Zijn ze bezig met van alles en nog wat. Geef dan toch dat uw Heilige Geest eigenlijk leert ontdekken dat je alleen maar bij u terecht kan. En dat mag ook een sterk gebed zijn voor ons leven. Want, broers en zusters, dat is ook de realiteit. Dat er ook vandaag heel veel mensen zijn die het nest verlaten hebben. Maar niet weten dat er iemand is die ook in die situatie een oogje in het zeil heeft. En daar mag je krachtig om bidden dat de Heere hen datgene wil geven wat we nodig hebben. Vandaar dat we ook kunnen gaan zingen. De Heere is mijn herder. Amen. Laten we samen danken en bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat uw woord zo rijk is. In het Oude, maar ook in het Nieuwe Testament. Dat uw woord is als een lamp voor onze voeten en een licht op ons levenspad. En dat we nog lang niet uitgestudeerd zijn, nog lang niet dat we weten van Heere, zo bent u precies, want elke keer ontdekken we weer nieuwe dingen. En we prijzen uw naam daarvoor. We danken u dat u, zoals die vader Arend voor dat jong zorgt, zo zorgt u voor Israël en ook voor ons. En we dragen het volk Israël aan u op. We bidden u, geef ook, dat ze zullen ontdekken, Heere, dat er alleen bij u werkelijk ook redding, bevrijding en verlossing te zoeken en te vinden is. Dat u dit volk dat vaak zo opstandig is of hardnekkig in het Oude Testament en zo ook in het Nieuwe Testament toch vasthouden en geven dat ze de Messias, onze Heer Jezus Christus, hun Messias, mogen leren kennen. En dank u wel, Heer, dat u dat ook doet in ons leven. En wij zijn geen haar beter als Israël. Als we zien om ons heen hoeveel mensen gedoopt zijn, hoeveel mensen er als het ware hun wieken hebben uitgeslagen, maar de kerk de rug hebben toegekeerd of u zelf de rug hebben toegekeerd. Heere, geef toch dat u hen niet de rug toekeert. En geef ook dat uw werk, de werk van de Heilige Geest, zo mag zijn dat het in hun leven op orde zal komen. En misschien moet je dan wel je paadje helemaal uitlopen tot bij de varkens. En dat je zegt van, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Dat je tot jezelf komt. En dat bidden we weer, hè, voor onze kinderen die de weg misschien wel gegaan zijn van zonder u willen leven. Dat ze denken van, we hebben onze vleugels uitgeslagen, we kunnen het best allemaal. Geef ook dat als ze tot ontdekking komen op het meest kritieke moment van hun leven, dat ze het niet kunnen, dat u er bent. Dat u met uw eeuwige armen onder hen bent gekomen. In de Heer Jezus Christus. Dat u hen opvangt en bemoedigt. Helpt en de weg wijst. Heere, want ons hart gaat voor het behoud ook naar hen uit. En ook, Heere, ontferm u daarover. En zo vullen we dat misschien wel allemaal voor onszelf met een bepaalde naam of een bepaalde gedachte in, niet om hoogmoedig te zijn, van nou, moet je kijken hoe goed ik het doe, maar vanuit de gedachte dat je dat zelf hebt leren ontdekken. Toen ik daar het niet verder kon, vanwege mijn zonde, vanwege allerlei dingen, was de Heere er. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. In vrije gunst alleen mag ik roemen. En dan gun ik dat zo ook. Zeker allen die ons lief zijn. En ook allen, Heren, in deze wereld. Geef ook dat uw roepstem nog mag uitgaan. En dat er nog vele getrokken mogen worden met de koorden van uw liefde. Heren, dank u wel dat u zo ook ons als gemeente, dat we op eigen wieken mochten gaan. Help ons om dat we zien dat u ons leven draagt. Dat we alleen de Heere mogen volgen en dienen in ons bestaan. Heere, ook door onderwijs, door andere dingen. Geef dat dat onze richting zal zijn. Uw woord en uw geest. Vandaag, maar ook in de toekomst. Heere, ik mag u danken dat ik ook 5 jaar aan deze gemeente verbonden mag zijn. Dat we zo samen zijn opgetrokken. Allerlei dingen al hebben meegemaakt. Mooie, moeilijke momenten. Heere God, maar wilt u ons ook zegenen. Niet alleen als predikantsechtpaar, maar de hele gemeente. Dat we zullen komen aan uw hand, daar waar u ons hebben wil. En als we dan morgen gaan nadenken over de toekomst, ook hoe zal het zijn, moeten we zelfstandig blijven of moet je meer gaan in contact komen met andere gemeentes en welke dan en hoe zit dat dan? Heer, dat zijn wezenlijke vragen. Help ons om daar ook uw zicht op te krijgen en daarin ook de weg, wilt u ons ook de weg wijzen daarin, dat we er ook betrokken bij zijn. Heer, zo bidden we u voor onze persoonlijke dingen. Heer, we dragen allereerst Nathan en Loren aan u op, die morgen gaan trouwen in het verre Venezuela. Ja, dan moet je als ouders zo je kinderen toch loslaten. Daarin je had zo graag erbij aanwezig willen zijn. En, nou ja, dat gaat gewoon op die manier niet. En toch, morgen hoop je dan toch. Heer, wilt u hen allereerst zegenen en leren ontdekken dat beeld van die vader Arend. En dat hij ook voor hen is. En zo dragen we hen aan u op en geef ook dat ze dat ook beseffen zullen. Dat ze alleen maar onder de zegen van de Heere werkelijk ook een leven kunnen leiden die goed is. Zoals u het goed vindt. En dan gaat dat leven soms wel eens door moeite heen. Maar als je u erbij, als u erbij bent, dan kom je er doorheen. En zo hebben we allemaal wel onze persoonlijke nood in onze gezinnen. En dat dragen we aan u op. Of we voelen ons soms eenzaam, alleen. Dat je denkt van hoe kom ik er door? Heer, zo dragen we dit alles aan u op. We bidden u ook voor Fred die in het ziekenhuis ligt. Heer, ontferm u ook over hem. Wil bemoediging geven. En ook aan Leni en allen die rondom hem staan. En geef ook bemoediging en sterkte. Kracht die ze nodig hebben om het vol te houden. Dan wilt u toch harten en ogen nog openen voor wie u bent. Heren, we danken u voor Jacco en Marijna en Roulin. Dat ze een tijd hier waren. Dank u wel dat ze even hier mochten neerstrijken. Als een soort, hopelijk een oase. Van, maar nou gaan ze weer verder. Want ze slaan hun wieken weer uit. En ze gaan verder op hun tocht door het leven heen. En we dragen hen aan u op. We bidden u, geef dat ze altijd mogen weten van uw aanwezigheid. En waar ze ook zijn, dat u met hen meegaat. En dat u hen wil behoeden en bewaren voor dwaling, afdwaling. Maar bovenal, Heere, dat u hen heel dicht bij u wil houden. Aan uw vaderhart wil houden. En dat ze ook tot zegen mogen zijn daar waar zij een nieuwe kerkelijke gemeenschap mogen zoeken en daar hun plaats in gaan nemen. Wilt u hen ook zegenen? En dank u wel voor wat zij ons gebracht hebben. En we prijzen uw naam daarvoor. Heren, zo leggen we dit alles maar bij u neer. Heren, misschien hebben we nog iets heel persoonlijks te vertellen. Dan is het ook goed om dat aan u voor te leggen, heel persoonlijk. En zo willen we ons verenigen in het gebed dat u ons hebt leren bidden. Onze Vader, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna willen we ons geloof belijden en we zingen als ons slotlied gezang 427. De aangegeven versen 1, 2 en 5, 427 na de geloofsbelijdenis. Met de gemeente van de Heer Jezus, de Messias, de Christus, belijden we. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de dood, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Wij mogen de wereld weer ingaan naar onze kleine wereld, in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk leggen. Ik zal hen zegenen. De Heere zegen u en Hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Jesus Christus, all.